Gemeente, vooraf een enkele mededeling die heeft te maken met de collecte. Vandaag is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week is er één collecte en die is bestemd voor de kerk. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 35e psalm, het eerste en het 12e vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. En laat hen niet zeggen in hun hart, geluk mijn ziel, hij is benard. 1 en 12 van 35. sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu uit de profetieën van Zacharia het 10e hoofdstuk. Zacharia 10. En wij zingen in aansluiting aan de schriftlezing het 11e vers van Psalm 102. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Begeert van de Heere regen ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafiem spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid. En ze spreken ijdele dromen, ze troosten met ijdelheid. Daarom zijn zij heengetogen als schapen, ze zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. En hij zal hen stellen als het paard van zijn majesteit in de strijd. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog. Tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En ze zullen zijn als de helden die in het slijk der straten treden in de strijd. En ze zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. En ik zal het huis van Juda versterken. En het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hen weer inzetten, want ik heb mij over hen ontfermd. En zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had, want ik ben de Heere hun God en ik zal ze verhoren. En ze zullen zijn als een held van Efraïm en hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de Heere. Ik zal hen toesissen en zal ze vergaderen. Want ik zal ze verlossen en zij zullen vermenigvuldigd worden gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren. En ik zal hen onder de volken zaaien en zij zullen mijner gedenken in verre plaatsen. En zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Want ik zal ze wederbrengen uit Egypteland en ik zal ze vergaderen uit Assyrië. En ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. En hij zal door de zee gaan, die benauwende, en hij zal de golven in de zee slaan en al de diepten der rivieren zullen verdrogen. Dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden en de scepter van Egypte zal wegwijken. En ik zal hen sterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Vorige week zondag was het laatste deel van de tekst voor de prediking het middelste gedeelte van Zacharia 10 vers 3. En ik wilde met diezelfde woorden waar de tekst vorige week mee eindigde, de tekst vanmorgen beginnen. En dan leest u de woorden van onze tekst in de verse 3 tot en met 7 van Zacharia 10. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. En hij zal hen stellen gelijk het paard van zijn majesteit in de strijd. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En ze zullen zijn als de helden die in het slijk der straten treden in de strijd. En ze zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. En ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hen weer inzetten, want ik heb mij over hen ontfermd. En zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Want ik ben de Heere hun God en ik zal ze verhoren. En ze zullen zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. Wij willen eerst de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van dit zijn woord. Dan doen wij voorbeden voor de families van Driel Mastenbroek en Holleman Mastenbroek in verband met het overlijden van hun broer en respectievelijk zwager. Wij willen ook voorbeden doen voor Arina Heistek, die deze week in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht moet worden opgenomen om daar morgen over een week een operatie te ondergaan. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij zoeken uw heilig aangezicht. Nu wij op deze zondagmorgen weer onder uw woord mogen verkeren. En nu gij ons deze nieuwe gelegenheid schenkt om te horen wat tot onze vrede dient. Er zijn veel dingen, heren, die onze aandacht vragen. En we moeten onze aandacht ook aan heel wat dingen geven. We hebben ook onze verantwoordelijkheden ten aanzien van ons aardse leven en onze aardse taken en onze aardse verplichtingen. De opdrachten die gij daaromtrent hebt gegeven. En daar gaat nogal wat tijd mee heen, heren. Dat kan ook niet anders. U hebt het de mensen ook geboden. En we hoorden dat zojuist weer uit uw heilige wet. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar, heren, bij al die dingen waar onze aandacht voor gevraagd wordt, is toch altijd ook weer het gevaar dat we daar te veel aandacht aan geven. Dat we daar uitsluitend mee bezig zijn. En dat de belangrijkste dingen tekortkomen. Dat we onze ziel vergeten. Dat zou ook kunnen blijken uit alle dingen die wij zelf zeggen, uit de gesprekken die we voeren, want waar gaan die over? Veelal ook alleen maar over de aardse zaken, de aardse aangelegenheden. En zo vaak niet over het heil voor zondaren. De dingen die gij ons in uw woord aanreikt. De zaligheid die door de Heer Jezus is verworven. En die door de Heilige Geest wordt toegeëigend. En dat zijn toch, en dat beleiden we allemaal, de dingen waar het op aankomt. En we zijn het er allemaal mee eens, heren, als we in uw woord lezen dat 1 ding nodig is. En we zullen het ook allemaal erkennen dat het naar uw woord is om het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid eerst te zoeken. En alle andere dingen op de tweede plaats te stellen. We weten het wel. En we weten het goed. Ja, we weten het heel goed. Maar de praktijk lijkt vaak zo anders. En ons leven laat zo menigmaal een heel ander beeld zien. Er zijn er onder ons bij wie hun leven nooit een ander beeld laat zien. Heren, daarom u moet er ons iedere keer weer bij bepalen en bij stilzetten. En dat beoogt u ook, zeker op de zondagen. Als die dagen van werken mogen worden onderbroken door de dag van rust. U bepaalt er ons bijzonder op de zondagen ook bij dat er hogere en grotere belangen in het leven zijn. En dat het er wel degelijk om gaat en in ons alle leven omgaan moet om geborgen te zijn tegen de dag van onze dood. Als we sterven gaan, als hier alles achterblijft, als we van hier ook niets kunnen meenemen, als al die beslommeringen helemaal wegvallen. En als dan inderdaad ook die ene vraag nog maar overblijft. Hoe zullen we rechtvaardig verschijnen voor God? En daarom wij bidden van u, heren, als u er ons ook vandaag weer aan herinnert. En als u dat ene en allernodigste in ons leven voor onze aandacht plaatst. Dat u daar ook plaats voor wilt maken. En dat u het ons ook wilt doen zien en beleven dat het daarom gaat. En mogen wij daar dan ook vandaag in ieder geval werkzaamheden mee hebben. Mogen wij uw woord met aandacht beluisteren. Wilt gij het door uw Heilige Geest toepassen aan onze harten. Wilt gij ons even weghalen uit al de beslommeringen van ons werk of van ons vakantie houden. En geef dat wij ons echt georiënteerd mogen hebben op dat woord dat gij laat verkondigen. En laat dat onze gedachten, laat dat onze gevoelens, laat dat ook onze werkzaamheden op deze dag bepalen en stempelen. En als het u dan behaagt, heren, om ons het evangeliewoord weer mee te geven, laat dat evangelie dan voor ons voor het eerst of bij vernieuwing een kracht tot zaligheid mogen wezen. En wilt gij ons bewaren voor alle zonde, voor alle afleiding, voor alle listen van de boze, voor alles waar hij gebruik van kan maken en zal proberen te maken, en waar hij ook vaak zoveel succes mee heeft, om onze gedachten bezig te doen zijn met toch weer andere dingen. Leg alles onder beslag van uw woord. En laat dat woord van u echt ervaren mogen worden, Heere, als een levend en krachtig woord. Als een woord dat we zomaar niet van ons kunnen afschudden ook. Als een woord dat ons bepaalt, ons leven bepaalt. Als een woord dat ons zo regeert en bestuurt en leidt en overheerst. Dat inderdaad ook het kompas van ons leven mag zijn. Geef zo uw genade, Heere, en werk en woon onder ons in deze kerkdienst. Zegen uw woord ook voor hen die niet in de kerk zijn, maar die met ons meeluisteren. Laat dan ook hun oren erop mogen zijn afgestemd, en niet alleen hun oren, maar ook hun hart. En geef dat dat woord ook in hun leven zijn werk zal mogen doen. Laat dat evangelie vandaag allerwege een kracht tot zaligheid blijken. Wilt ge uw dienaren bekwamen, als ze zich geroepen zien om die taak te verrichten en de boodschap bekend te maken. En laat uw geest er gebruik van maken om uw rijk te vestigen en uw naam te verheerlijken. Breid uw rijk uit, Heere, en breng er velen toe die nu nog in de greep van de zonde, in de greep van de zelfgenoegzaamheid, in de greep ook van eigen gerechtigheid zitten, en verlos ze eruit door uw almachtige kracht. En laten er velen overgebracht worden in uw koninkrijk. Heere, wij danken u voor ontvangen zegeningen en wij bidden u ook in verband met bijzondere noden, de rouwdragende families van Driel en Holleman, in verband met het overlijden en het begraven in de afgelopen week van een broer die gij uit het leven wilde wegnemen. Zijn tijd was gekomen, Heere, en zijn levenseinde was daar. Degene die achtergebleven zijn, mogen nog verder, maar hebben veel te verwerken en hebben veel te doorleven. Geeft u ze daarbij uw kracht en uw ondersteuning, en mogen ze het bij u alleen zoeken, opdat ze het er bij u ook mogen vinden. Geef gij uw kracht in alle zorg en moeite. Geef dat bijzonder ook aan Arina Heijstek, als zij binnenkort die operatie moet ondergaan, waar ze al geruime tijd van wist dat die zou moeten gebeuren. Maar nu komt het dan hoe langer hoe dichterbij, Heere. En nu zal het dan deze week zover zijn dat ze naar het ziekenhuis moet om zich daaraan die ingreep ook te onderwerpen. U weet wat dat voor haar betekent. U weet wat het voor haar ouders en de anderen in het gezin betekent. Laten ze het bij u mogen zoeken, Heere. En wilt gij datgene wat daar in het ziekenhuis voorgenomen wordt en wat daar straks uitgevoerd wordt, wilt gij dat met uw onmisbare zegen bekronen, opdat Arina daar ook baat bij mag hebben, opdat het lichamelijk verbetering in haar conditie mag geven. Maar laat ze ook ondervinden, Heere, dat u in geestelijk opzicht een toevlucht wilt zijn. Dat ze met al haar noden, ook die van haar ziel, bij u terecht kan. En dat ze het bij u mag zoeken en van u ook mag ontvangen. Want gij zijt nabij de ziel die tot u zucht en getroost het hart dat schreiend tot u vlucht. Laat ze die weg dan maar gaan, Heere, om zo te ervaren dat u nog een wonderdoend God zijt. Gedenk ons allen in uw genade. Vergeef ons al onze zonden en bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 126e psalm, de eerste twee versen. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en God heeft bij ons wat groots verricht. 1 en 2 van 126. Gemeente, ik zei het u zojuist al. We beginnen onze tekst daar midden in vers 3. Waar de Heere belooft dat hij als de God van de heerscharen, de God van de legermachten, zijn kudde, het huis van Juda, zal gaan bezoeken. Zacharia maakt in dit gedeelte van zijn profetie nogal eens een keer gebruik van het beeld dat in de Bijbel heel wat keren naar voren komt. Het beeld van de kudde, de schapen die een herder hebben. Deze schapen, het huis van Juda, hadden slechte herders. Herders die slecht voor hen zorgden. En daarom heeft de Heere gezegd dat tegen die herders een toorn ontstoken was. En dat hij over de bokken, een ander beeld dat in dat verband gebruikt wordt, bezoeking zal gaan doen. Maar de Heere vergeet zijn schapen niet. Al waren die herders dan slecht en al waren ze het werk wat ze deden geheel onwaardig, en al hadden de schapen meer hinder van hen dan gemak, de schapen blijven het voorwerp van Gods barmhartigheid. Zelfs al hebben die schapen gehoor gegeven aan die herders die valse herders bleken te zijn. Zelfs als die schapen de Heere hadden verlaten en verleid door hun valse leiders op een dwaalweg waren gekomen en de Heere waren vergeten, dan nog zal de Heere zijn kudde bezoeken met ontferming, om zaligheid te werken. Wel, daar eindigde de boodschap vorige week mee en daar gaan we vandaag mee verder. Want als de Heere dat gaat doen, zijn kudde bezoeken, wat is daar dan van het gevolg? Wat houdt dat bezoek dat de Heere aan zijn kudde brengt eigenlijk in? Wat gaat hij daar doen bij de schapen van zijn weide? En als we die vraag hebben gezien, en ik zal vanmorgen de tekst versen 3b tot en met 7 niet op de voet volgen, maar ik zal zo hier en daar wat gedachten uitlichten. Als de Heere dat dan doet, wat hij bij dat bezoek wil verrichten, wat is daar dan van het gevolg? Dat is de tweede vraag die we stellen. En de derde vraag is, waar leidt dat allemaal dan toe? Ik zei al, ik zal de tekst niet op de voet volgen, want dan zou ik natuurlijk eerst bij vers 3b moeten spreken over wat er bedoeld wordt met dat paard van zijn majesteit in de strijd. En vers 4 over die hoeksteen en over de nagel en over de strijdbogen en over de drijvers. En vers 5 over de helden die zullen treden in het slijk der straten. Dat zou natuurlijk dan eerst aan de orde moeten komen. Maar ik wil met u eerst de vraag aan de orde stellen. Wat doet de Heere als hij zijn volk bezoekt? Niet wat gaat dat volk doen, maar wat doet de Heere? Want laat het ons duidelijk zijn. Bij alles wat dat volk gaat doen en wat in onze tekst ook aan de orde komt, blijft dit het geheim dat de Heere, en zo vinden we dat in vers 5... met hen zal wezen. En omdat de Heere met hen zal wezen, daarom lezen we in vers 6 ook met grote nadruk iedere keer weer wat hij gaat doen. Ik zal. Het gaat hier in de eerste plaats om Gods werk. Zoals het natuurlijk bij al het heil dat de Heere werkt, om wat de Heere doet, gaat. Dat zullen we ook moeten leren in geestelijke zin. Die les is een van de belangrijkste lessen die de Heilige Geest een zondaar moet leren, om het van de Heere te verwachten. Om alleen het werk des Heeren te zien en nodig te krijgen. Het heil is des Heeren. Daar begon het. Daar begon het in de eeuwigheid al. En als het ooit tot stand komt, als er ooit iets van dat heil op aarde uitgewerkt wordt en door mensenkinderen beleefd wordt, dan is dat uitsluitend Gods werk. En daarom laten we daar vanmorgen beginnen. De Heere zal met hen wezen en daarom, vers 6, zal hij het huis van Juda sterken. En dat werkwoord sterken komt later in dat hoofdstuk in vers 12 ook nog een keer terug. Maar daar gaat het dan vanmorgen verder niet om. Het is een woord dat de profeet dus tweemaal gebruikt. Het is een woord dat inderdaad ook een hele duidelijke betekenis heeft. Wat is dat? Dat de Heere zijn volk gaat sterken. Nou, u bent het beeld van de kudde toch nog niet vergeten. En het beeld van de kudde vertelt ons van weerloosheid, van zwakheid, van onvermogen. Wat kan een schaap? En al zouden er 100 schapen bij elkaar in een kudde horen, wat kan die kudde van 100 schapen nou uitrichten? Al was het maar 1 leeuw die tegen die kudde opkomt, dan zijn ze met 100 schapen nog niet in staat om die ene leeuw te verslaan. Ze hebben er geen enkele mogelijkheid toe. Ze zijn in zichzelf zwak. Er hoeft maar 1 vijand te komen en een mensenkind, iemand die de Heere vreest, ligt tegen de grond. Er hoeft maar 1 vijand te zijn en een kerk des Heeren en een hele gemeente kan de nederlaag leiden. Wat zijn we eigenlijk in onszelf? De Bijbel zegt het niet voor niks, de bekende psalmregel. Zwak van moed en klein van krachten en stof van jongs af. Maar de Heere gaat ze versterken. De Heere geeft de middelen om de krachten te vernieuwen. De Heere maakt die weerlozen sterk. Iets wat helemaal niet verwacht kon worden en wat eigenlijk ook helemaal tegen de natuur ingaat. Want hoe kan een schaap nou ooit sterk worden? Hoe kan een machteloos zondaar nu ooit, zoals vers 5 zegt en vers 7 zegt het weer, een held worden? Het kan alleen doordat de Heere ze van krachten voorziet. Doordat zijn krachten in hun zwakheid overvloeien. Straks daar wat meer over. Het is niet het enige wat de Heere gaat doen. Het is ook niet eens het belangrijkste als de Heere zijn volk versterkt. Belangrijker is nog het volgende werkwoord. Als er in vers 6 staat dat hij het huis van Jozef zal gaan behouden. En dat is hier echt het woord verlossen. Dat is echt het woord waar de naam Jezus van afgeleid is. Heil brengen, zalig maken, bevrijden niet alleen maar uit de machten van de vijanden die over hen heersen, bevrijden niet alleen maar uit de greep van die valse herders die de kudde misbruikt hebben, maar bevrijden uit de macht van de zonde, zoals de naam Jezus blijkens de verklaring die Gabriel aan Maria gaf ook wil zeggen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ik zou het ook zo mogen lezen en dan lees ik het Nieuw Testamentisch. De Heere zegt dat hij aan het huis van Jozef Jezus zal gaan bekendmaken. En het heil in Jezus, dat gaat de Heere geven. Verlossen van de macht waar ze door de zonde in verkocht zijn. Bevrijden en ze zo met zich verzoenen. Ze op dat niveau brengen van de verzoende betrekking met God. En dat ligt dan tegelijkertijd ook in dat volgende woord besloten. Hij zal hen weer inzetten. Door de zonde waren ze eruit gevallen. Door de zonde is een mens onnut geworden. Door de zonde betekent de mens niks meer. Kan de Heere ook niks meer met die mens? Heeft de Heer alleen maar verdriet van een mens? Kan hij hem daarom ook beter afdanken? En wegdoen van voor zijn aangezicht? Maar nee, zo is God niet. Hij gaat ze weer inzetten. Hij gaat die steen die verloren ergens op het hele bouwbedrijf ligt en waar niemand meer wat in zag, hij gaat die steen oprapen en hij gaat hem toch inzetten in het godsgebouw dat hij bezig is te bouwen. Hij gaat er toch wat mee doen. Hij dankt hem niet af, hij werpt hem niet weg. Het volk van Israël, het huis van Jozef, dat wordt niet door de Heere verworpen. Nee, als hij ze behoudt, dan doet hij dat ook op een volkomen manier. Dan spreekt hij niet alleen maar over zaligheid, maar dan werkt hij die zaligheid ook. Dan werkt hij die uit. Dan geeft hij daar deel aan. Dan wordt zo'n mens, zo'n onnut, waardeloos mensenkind, wordt door de Heere toch in zijn werk betrokken en krijgt de deel aan zijn heil. En daarachter, daar zit het geheim van Gods ontferming. Want ik heb mij over hen ontfermd. Waarom doet God dat nou allemaal? Ze versterken, ze behouden, ze weer inzetten. Hebben ze dat opgewekt bij de Heere? Hebben ze door het een of door het ander de Heere ertoe bewogen om zo met hen te handelen? Hebben ze zo dringend om de hulp van de Heere geroepen? Hebben ze zo hartelijk gesmeekt uit de nood van hun verloren bestaan? Lag dat weggeworpen mensenkind daar nu dag en nacht te worstelen om Gods gunst? Oh nee. Want al zou dat zelfs zo wezen, dan heeft zo'n mensenkind daar nog de gunst van de Heere niet mee verdiend. Ik zei al, het begon bij God. Het begint in het hart van God. De Bijbel gebruikt er een woord voor dat wij zozeer niet zouden willen gebruiken, dat in onze taalgebruik niet is overgegaan. Wij kunnen zeggen, we doen het met ons hart. En ons hart is over iemand bewogen en ons hart gaat naar iemand uit. Maar het woord van God in het Oude Testament heeft het over de ingewanden. Heeft het over het diepste innerlijk. Dan lees je de uitdrukking dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Dat Gods ingewand ontstoken is. Nog verder, nog intiemer. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid, ontferming, dat heeft te maken met de moederschoot. Zoals een moeder, een aanstaande moeder, het kind in haar schoot verzorgt. Zoals dat kind daar omgeven is door die baarmoeder. In dat innerlijke, dat innerlijkste innerlijk van die aanstaande moeder. Zo is Israël als het ware in God opgenomen. En zo gaat datgene wat God in zijn diepste innerlijk is, naar dat volk, naar dat huis van Jozef, naar dat huis van Juda uit. Het hangt alles samen met zijn goddelijke liefde. En die goddelijke liefde wil zich uiten. Die moet zich betonen. Goddelijke liefde moet, net als menselijke liefde, een mogelijkheid hebben om zich tot uitdrukking te brengen. Daarom is het ook zo pijnlijk om bij een dode te staan, van wie je zielsveel gehouden hebt. Want je kunt naar dat dode bestaan van die overledene niets meer kwijt. En daarom is het zo'n zegen als je elkaar mag hebben en als je wat je innerlijk voelt ook aan elkaar kunt kwijtraken en aan elkaar kunt meedelen. En in nog veel rijkere zin, de zuivere, de heilige, de volmaakte, goddelijke liefde gaat zich uiten naar de voorwerpen van zijn liefde. En dat is dit huis van Jozef. Hij gaat zich over hen ontfermen, omdat zijn ingewand, om het maar weer bijbels te zeggen, over hen ontstoken is. En zij zullen wezen alsof ik hen nooit verstoten had. God had ze wel verstoten. Hij had ze in ballingschap laten gaan. Hij had zijn oordeel aan hen voltrokken. Hij had ze gestraft vanwege de zonde. Wat hij gedreigd had meer dan één keer, heel wat keren zelfs. Dat is gebeurd. Maar als de Heere zich weer over hen gaat ontfermen, als hij ze terughaalt, als hij ze weer gaat inzetten, dan is het verleden uitgewist. Die zonden uitgewist. Die ongehoorzaamheid uitgewist. De oorzaak van het in ballingschap gaan uitgewist. Het zal zijn alsof ik ze nooit verstoten had. Alsof er nooit iets tussen de Heere en dat volk had ingezeten. Als had ik, zegt onze catechismus dan, nooit zonde gehad of gedaan. Alsof ik altijd alle gehoorzaamheid volbracht heb. Die Christus voor mij volbracht heeft. Zo volmaakt is het herstel, zo volmaakt. Want ik ben de Heere hun God. En ik zal ze verhoren. Dus ze zijn toch gaan roepen. Ze hebben toch de Heere nodig gekregen. En toen ze de Heere nodig kregen, was God er. Hij hoorde het. Hij merkte erop. Zijn oren staan ervoor open. Hij wacht er zelfs op. Ja, hij wacht op het geroep van zijn ellendige. En hij luistert. En al is dat roepen niet meer dan zuchten, amper hoorbaar, vanwege het gebrek van vrijmoedigheid en vanwege vele bestrijders, dan is de Heere scherp van gehoor. En hij hoort zijn ellendigen. Hij hoort hun gekerm. Hij hoort hun zuchten. Zoals hij in Israël, in Egypte, toen Israël in Egypte tot de Heere zuchtte en kermde, dat ook in de hemel gehoord heeft. Er is geen afstand voor God tussen hemel en aarde. Er is geen afstand tussen het oor van God en het geroep van een ellendig mensenkind. De Heere is nabij al degenen die hem aanroepen. Hij staat er vlak naast. En het is hem een vreugde om zulke roepen te horen. En het geeft hem alleen maar gelegenheid om zijn belofte te vervullen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. En dat al die dingen, al die weldaden, al die zegeningen die ik hier in de werkwoorden in vers 6 terugvind, ze gebeuren, ze vinden plaats, omdat de Heere hun God is. Ziet u wel dat het van hem uitgaat? Let u er ook op, nu en iedere keer weer als u dat in de Bijbel tegenkomt, als de Heere van die formule gebruik maakt, ik zal, let u erop dat het van hem moet komen. En dat we bij hem moeten zijn. En dat de weg die wij moeten gaan, de weg van het tot hem roepen moet wezen. Daar moeten mensen het van hebben. Van goddelijke ontferming. Van goddelijke kracht. Van soevereine genade. Van de liefderijke vergeving van God uit. En zo vind je dat als de Heere zijn volk gaat bezoeken, een opsomming, een opeenstapeling van dingen die eigenlijk te wonderlijk zijn om te geloven. En als de profeet dat zegt, en als hij het volk mag horen zeggen, en als er dan bij zijn onder dat volk die zichzelf een beetje hebben leren kennen, en die zich voor God hebben leren verootmoedigen, en die zich hebben leren verfoeien in stof en as, en mensen die zichzelf leerden kennen en daardoor ook zichzelf hebben leren verfoeien, kunnen ze hun oren niet geloven. De Heere gaat ze versterken. Zou het waar zijn? De Heere zal ze behouden. Kan dat waar zijn? De Heere gaat ze weer inzetten. Hij dankt ze niet af. De Heere ruimt ze niet op. Hij zal zich over hen ontfermen. Het zal wezen alsof hij ze nooit verstoten had. De Heere zal ze verhoren. Zou het echt wel waar kunnen zijn? Is dat niet te groot om te kunnen geloven? En toch is het waar. Want het is Gods eigen woord. Nee, u hoeft dat niet te kunnen begrijpen. Beter ook dat we het maar niet eens proberen om het te begrijpen. Ons verstand is daar veel te kort voor. En genade is juist iets onbegrijpelijks. Zal het altijd zijn trouwens ook. U hoeft het ook niet te begrijpen. Je moet het wel leren aanbidden. Je moet God er wel de eer om leren geven. Wat een zegen is dat, hè, als de Heer zijn kudde gaat bezoeken. Wat een onuitsprekelijke zegen. En nu de vraag natuurlijk, wanneer wordt die belofte vervuld? En hoe wordt die belofte vervuld? Het is hier tegen het huis van Juda en het huis van Jozef gezegd. Het zuidelijke rijk, het rijk van de twee stammen, Juda. En het rijk van de 10 stammen, Efraïm, hier Jozef genoemd. Samen het volk Israël. Is dat nou gebeurd met Israël? Kun je in de geschiedenis van Israël nou aanwijzen een bepaald punt, een bepaalde periode in de geschiedenis, dat je kan zeggen, kijk, toen heeft de Heere dat gedaan. Ik denk dat we ook de conclusie kunnen trekken als we de hele geschiedenis van Israël vanaf de dagen van Zacharia tot vandaag toe doornemen, dan kun je nergens een historisch moment aanwijzen dat de Heere dit gedaan heeft. Israël gesterkt, Israël behouden, Israël vergiffenis geschonken. Zeker de Heer heeft zijn bemoeienissen met dat volk wel gehad de eeuwen door en nog. Maar dit heil. En dan denk ik met name ook aan dat woord verlossen, behouden, waar de naam Jezus in opgesloten zit. Christus Jezus als de enige zaligmaker aan dat volk bekendmaken en openbaren. Dat is nooit gebeurd. Valt Gods woord dan ter aarde? Dat kun je je ook niet voorstellen. Dat mag je ook niet geloven. Zo mag je over Gods woord ook niet denken. Paulus heeft er ook zo niet over gedacht. Als Paulus aan de Romeinen in het 11e hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen schrijft over Israël, dan haalt hij nou niet letterlijk deze woorden van Zacharia aan, maar wel gelijke woorden uit andere profetenboeken. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de ongerechtigheden van Jacob afwenden. En dat past Paulus toe op het Israël van toen en van nu. Want het zal toch nog een keer gebeuren. Zoals de apostel in datzelfde hoofdstuk zegt, dat gans Israël zal zalig worden. En dat de Heere deze weldaden, ook die bij Zacharia geprofeteerd zijn, zal gaan uitdelen. Als hij zich over dat volk zal gaan ontfermen. En als het dan voor dat volk ook zal gaan worden, zoals de profeet hier zegt, het zal zijn alsof ik ze nooit verstoten had. Maar laat dat zo zijn. En laten we die verwachting maar hebben. Daarmee is het woord van de Heere nog niet uitgeput. De vervulling gaat nog verder. Want Paulus maakt in Efeze 3 duidelijk dat er nog andere erfgenamen van dezelfde belofte zijn gekomen. En dat zijn de mensen uit de volkeren die de Heere nodig gaan krijgen. Dat is het volk dat de Heere bezig is door woord en geest te vergaderen uit alle volkeren en uit alle geslachten op deze aardbodem. En daarom deze beloften hebben evenzeer betrekking op de kerk des Heeren van alle tijden. En daarom mag een kind des Heeren zich ook in deze woorden wel eens herkennen. En daarom mag hij aan deze woorden ook wel eens steun ontlenen. En daarom mag hij van deze woorden ook voor zijn eigen geestelijke welstand een pleitgrond maken. Daarom mag zo'n schaap van de kudde, al is het nog maar een jong schaap, al is het vanwege zijn jonkheid en zijn onervarenheid nog veel weerlozer dan een volwassen schaap, toch aan zulke woorden zich wel eens vastgrijpen. In de beleving van eigen zwakheid en van eigen krachteloosheid en van eigen gebrek aan moed. En als de vertwijfeling soms oprijst en als de vrees in het hart opkomt, het wordt niks met me. En ik dacht dat, en dan blijkt het één grote teleurstelling te zijn. Maar hier wordt gezegd, zoals op vele andere plaatsen. En wat is God goed dat hij zo'n woord, als het ware mag ik het eens zo zeggen, doorspekt heeft. Met deze en andere heilstijdingen, met dierbare beloften die in Christus Jezus allemaal ja en amen zijn. Wat is God goed als hij zo het zwakke geloof van de zijnen zoekt te versterken en de hoop zoekt te verlevendigen. Maar dan moet je het hier zoeken. Dan moet je het hiervan verwachten. Dan moet de Heer het hart opgericht zijn. Op waartoe de Heere zich heeft verplicht. En ziet Gods kind weer eens op deze of dergelijke belofte. Ik zal. Ja, gelukkig, ik zal. Dan kan hij toch weer even verder. Dan wordt het geloof dat neergebogen was, toch weer eens even opgericht. Dan is er weer verwachting. Dan kun je over een hele hoop bezwaren en moeilijkheden weer eens heen zien. En dan kun je, als de Heer ertoe roept, het strijdperk weer in. En dan mag je wel eens geloven dat het einde toch goed zal zijn. En dat Paulus niet tevergeefs zegt, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dan wordt wat hier staat, beoefening, beleving, praktijk. En dan eindigt dat, ja waar? Ik zou zeggen in de aanbidding. Dan eindigt dat bij die God die dit alles belooft en die dit alles doet. En dan tot u en mij de vraag, voordat we dit gedeelte gaan afsluiten. Wat kennen we ervan? Ik zei, dat woord beleving, ja, is dat zo in ons leven? Kunnen we dat ook aanwijzen, dat er momenten en punten in ons leven zijn, dat je aan zo'n woord van de Heer ook werkelijk houvast had? En dat de Heer dat werkelijk aan je ziel bekend maakt, dat je dat voelt, inwendig voelt en doorleeft. Dat wonder dat hij op je neerziet. Dat hij met zijn vertroostende genade komt. Dat hij met dat werk van de Heere Jezus Christus je bezoekt. En dat hij die zaligmaker en zijn zaligmakers werk voor je geloofsoog ontvouwt. En je moed en geloof geeft om daar inderdaad ook de hand op te leggen. En daardoor inderdaad ook te beleven wat het is om gered te worden uit slaafse banden en uit de machten van zonde en twijfel. Te ervaren dat de Heere zich over je ontfermt. En dat de Heere je getuigenis geeft van zijn liefde. Van zijn liefde die gekrenkt was. Van zijn liefde die toch gebleven was. Ik ben de Heere hun God. En daar gaat het altijd op terug. Daar is het altijd weer uit voortgekomen. Het is alles uit hem. En dan moet je het natuurlijk ook afleren om van je eigen vroomheid nog wat te maken. En dan moet je het ook afleren om op je eigen gerechtigheid te steunen. Dat moet er ook allemaal aan. Naast God toch iets hebben om op te vertrouwen, dan zou je weer in de afgoderij terechtkomen. Dat is weer net zoiets als in het begin van dit hoofdstuk, de terafiem en de waarzeggers. Je kunt van vrome en godsdienstige dingen ook nog een afgoderij maken. Nee, dan moet de mens het alles in de Heere leren zien. En het alles uit hem gaan ontvangen. En dus ook in hem gaan eindigen. Wel, dat is dan in het kort wat de Heere doet als hij zijn kudde komt bezoeken. En wat is van dat werk van de Heere nou het resultaat? Gemeente, we keren nou terug naar het begin van onze tekst, vers 3b, 4 en 5. Hij versterkt dat weerloze schaap, dat is nou geen weerloos schaap meer. De profeet gebruikt nou een heel ander beeld. En als je ze met elkaar vergelijkt, dan zeg je, maar dat is toch geen vergelijking. Een weerloos schaap. En een koninklijk strijdros. Het paard van zijn majesteit in de strijd. Ja, en dat maakt de Heere nou van dat schaap. Het paard van zijn majesteit in de strijd. Als hij zijn volk gaat inzetten, dan gaat hij ze ook inschakelen. Dan gaat hij ze gebruiken bij de strijd die hij te voeren heeft. Want hij heeft een strijd. God heeft vijanden. Er zijn er zoveel die zich niet aan hem en aan zijn majesteit en aan zijn macht onderwerpen. Zoals de Heere in de tijd, in de dagen van Jozua, het volk Israël ook ingezet heeft in de strijd. En dat ongeoefende woestijnvolk dat 40 jaar lang niet anders gedaan had dan ronddwalen in de woestijn. En dat daar geen mogelijkheid had om zich te wapenen en zich te oefenen in de wapenhandel en zich te sterken in de strijd. Het was een volk van geenerlei ervaring. En zij worden door de Heere geroepen om de strijd aan te binden met de goddeloze Kanaanieten. Die machtig zijn en die steden hebben, die versterkt zijn tot in de hemel toe. En dikke muren omgeven die steden. En de mensen, de inwoners van die steden, zijn tot de tanden toe bewapend. En ze hebben de beschikking over gevaarlijke wapens. En de Heere gaat dat ongeoefende en ongetrainde woestijnvolk gebruiken en inzetten. En hij versterkt ze. En ze worden inderdaad als het paard van zijn majesteit in de strijd. In hem zullen wij kloeke daden doen. En wij zullen onze wederpartijders vertreden, zegt dan een dichter als hij het geloof beoefent. Dan worden ze, vers 5, helden. Of zoals vers 7 ook, als een held van Efraïm. Twee weken geleden, zei Haza, hebben wij die gedachte ook gezien toen wij het slot van het vorige hoofdstuk overdachten. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. De profeet moet op datzelfde thema nog een keer terugkomen. En zo tekent hij het gevolg, het resultaat van dat heil dat de Heere werkt, van die versterkende genade die de Heere aan zijn volk geeft. Ze worden helden. Nee, niet in zichzelf. Niet een held zo in de zin als Petrus meende dat hij een held was. Niet een held die bestaat in, ik zal dit niet doen en ik zal dat niet doen. Geen helden die het alleen maar met praatjes proberen te bewijzen. Want zulke helden, ze vliegen al weg en ze vallen al voor de vraag van een dienstmeisje. Zulke helden heeft de Heere niet en die maakt hij ook niet. Maar helden die in zichzelf alleen maar zwakheid hebben en die dat ook willen erkennen. En die niet anders kunnen doen dan schuilen achter het schild van de Allerhoogste. En dan blijkt, als de Heere zijn volk zo toerust, de waarheid van wat we in vers 4 lezen. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. O, want dan liggen er potenties, dan liggen er krachten, dan zijn er capaciteiten in dat in zichzelf weerloze en zwakke volk, die God als hij ze versterkt erin legt, zodat ze zoveel kunnen in de naam des Heren. Dan komt de hoeksteen uit hen voort. Hoeksteen. Het beeld van de bekwame leider. Dan komt de nagel uit hen voort. Het beeld van een leider waar het volk van afhankelijk is. Waar het volk aan hangen kan. Een grote spijker in de muur geslagen, zoals je dat in Jesaja 22 ook leest en zoals dat in de Oosterse huizen gebruikelijk was. Een grote nagel in de muur geslagen waar je van alles aan kon hangen. En waar alles wat er aan hing inderdaad aanhing en van afhankelijk was. De strijdboog komt eruit voort, bedoeld om de vijand op een afstand te houden. De drijvers komen eruit voort, de aanvoerders, degene die aan het leger leiding geven en krachtige leiding geven. Al dat potentieel zit erin, omdat God het eraan gegeven heeft. Hij zal het zijn volk ook niet aan mensen doen ontbreken die leiding kunnen geven. Die kunnen zeggen en mogen zeggen in de naam des Heren, zo en zo. Hij gaf Jozua aan het volk, hij gaf Caleb aan het volk, hij gaf richters aan dat volk. Hij gaf mensen die het volk konden aanvoeren, gaf mensen die het volk konden leiding geven. Hij gaf David in de strijd tegen de vijanden. En zo zal de Heren het zijn volk aan geen ding laten ontbreken. En niet zonder reden heeft men met name in die hoeksteen in vers 4 ook alweer een verwijzing gezien naar hem die straks ook de hoeksteen zal zijn. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Steen die door de bouwlieden verworpen is, maar die door God tot een hoofd des hoeks gelegd is. De Messias, de Heere Jezus Christus. Een indrukwekkende tekening van datgene wat de Heere met zijn volk gaat doen. Met zijn machteloze volk. Ze zijn niet machteloos meer. Sterk in de Heere. Ze zullen, ik pak even vers 12 erbij. Ze zullen door de Heere gesterkt worden in de Heere. Ziet u David voor u? De puinhopen van Ziklag. Vertwijfeld. Het zal zijn einde nog worden. Zijn mannen spreken ervan om hem te stenigen. Hij heeft hen in het ellende gestort. Hij is er de oorzaak van dat op de een of andere manier hun vrouwen en kinderen geroofd zijn en hun huizen verbrand zijn. David is de boosdoener. Wat kan David doen? Zich verdedigen? Een pleitrede houden? Een verklaring zoeken? Hij kan alleen het hoofd buigen. Hij moet zijn mannen nog gelijk geven ook, want zijn leven is er anderhalf jaar niet naar geweest. Hij deed het zonder God. Hij ging met zichzelf te raden. En daar zit hij nu, letterlijk op de puinhopen. En figuurlijk ook op de puinhopen. En dan is er nog maar één weg. David sterkte zich in de Heere zijn God. Dan moet je naar boven. Dan moet je daar je toevlucht zoeken. Mag dat? Nee, het zou eigenlijk niet mogen, want de Heere heeft een twist met zijn volk. Omdat ze hem vergeten hebben. Maar vanwege dit, vanwege die ontferming, vanwege dat eeuwig welbehagen, vanwege die onveranderlijke trouw van de Heere, mag het toch wel. En mag David het werkelijk doen. En ondervindt hij dat het niet te vergeefs is. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Machteloos in zichzelf. En toch sterk in de Heere. Laten ze hem, ik zeg het maar weer zoals ik ook de eerste gedachte beëindigde. Laten ze de Heere dan ook de eer toebrengen. En geen zelfverheffing. En niet eigen roem. Dan zou de Heere weer door onteerd worden. Gemeente, als ik deze vragen nu ga stellen en dit punt uit de preek nu ga toepassen. Hebt u dat ook wel eens ondervonden in uw leven? Dat de Heere kracht gaf. We zingen dat wel eens, want in de psalmen kom je dat tegen. En we lezen het op andere plaatsen in het woord van God. De Heere heeft mij versterkt met kracht in mijn ziel. De Heere omgodt mij ten strijde, de Heere leert mijn vingers ten strijde. Al die regels zoals je ze uit Davids pen meezingt. Heb je dat wel eens ondervonden, dat de Heere kracht gaf in de geestelijke strijd? Kom je je vijanden wel eens tegen? Weet u wie uw vijanden zijn? En heeft de Heere wel eens geloof gegeven in de overwinning? Je kan zeggen dat de Heere toen en toen bekwaam gemaakt heeft om tegen de zonde te strijden. Dat je van die momenten mag beleven tot je eigen verwondering. Daar, terwijl je zo zwak bent in jezelf en zomaar ondersteboven zou liggen. En zomaar meegevoerd zou worden en zomaar slachtoffer zou kunnen worden van de een of andere verzoeking of verleiding. Dat de Heere op een bepaald punt je toch de kracht gaf om nee te zeggen tegen de verzoeking. Om weerstand te bieden. Om je vijand recht in de ogen te zien en te zeggen: nee, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God. Om achter het schild van de Heere weg te kruipen. En om je vijand te weigeren te gehoorzamen. En als je te maken krijgt met de boze lusten van je vlees. Want laten we eerlijk wezen, ze zitten er ook na ontvangen genade. En ze zijn niet alleen maar aanwezig, maar ze laten hun aanwezigheid ook gelden. En er zijn van die boezemzonden. En als je ze gaat ontdekken, je gaat er last van krijgen, en je gaat er verdriet over krijgen, dan ben je nog niet van ze af. Maar dan moet de Heer je kracht geven om er juist in de zwakke ogenblikken toch staande te blijven. De boze lusten van je vlees te ontvluchten. En als dat dan zo was, was u toen trots op uzelf? Was er toen niet de heimelijke gedachte: gelukkig, daar kon ik weerstand aan bieden. Om dan toch eigenlijk jezelf een compliment te maken. Pas op. Want de Heer is jaloers op zijn eer. Geef hem de eer. Want die komt hem toe. Het is alles uit hem. En wat is nou van dat alles ook het gevolg? Van het feit dat de Heer zijn volk bezoekt en die grote weldaden geeft en dat volk ook sterkt en inzet en bekwaam maakt tot de strijd. Wat is daar allemaal het gevolg van? Nou, dat laat het, zegt het laatste gedeelte van vers 7. Ze zullen zich verblijden. Hun kinderen zullen het zien en zich verblijden en hun hart zal zich verheugen in de Heer. Blijdschap is de wonder. Als dit geen blijdschap geeft, gemeente, wat zou dan blijdschap geven? Wat kan dan vreugde in het leven verschaffen? God zo te zien werken. God zo naar zijn volk te zien toekomen. God met handen vol zegeningen zijn volk zien bezoeken. Gods ontfermingen zich laten zich open zien gaan in zijn volk. Gods kinderen te zien, bekwaam gemaakt tot de strijd. En de kinderen zullen het zien. Dan moet u niet aan de kinderen van die schapen denken, want dan loopt het beeld natuurlijk al helemaal niet meer. Nee, hun kinderen, daar willen ze eigenlijk allemaal mee bedoeld. Al die kinderen Jacobs en al dat huis van Jozef, alle leden van Israël, zoals we in de Bijbel ook lezen van de kinderen Israëls. En dan denken we niet aan het jonge volk, dan denken we aan de Israëlieten. Zo ook hier, hun kinderen, zij zullen het zien, ieder die erin deelt. Daar zijn ook kleinen bij, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. Maar ze zullen er allemaal oog voor krijgen. En ze zullen alle vervuld worden met een innerlijke blijdschap. Ja, een geestelijke blijdschap. Ze zullen zich verheugen in de Heere. Ziet u dat blijdschap erbij hoort? En dat we in de verkondiging van het evangelie dat element niet hoeven te verdoezelen. Ziet u dat het leven met de Heere oorzaak van grote, zelfs van onuitsprekelijke blijdschap is? Ziet u dat het leven met de Heere geen leven van somberheid en naargeestigheid is? Van alleen maar dit mag je niet en dat mag je niet. Soms hoor je jonge mensen met name ook wel eens die karikatuur voorstellen. Of ze het zelf geloven of niet geloven, daar kom je soms ook nog niet eens achter. Maar dan zeggen ze wel eens, als je de Heere vreest, dan mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer. Met andere woorden, dan is er niks meer aan het leven. Ja, dat heb je er nog weinig van begrepen als je er zo tegenaan kijkt. Moet je zo'n vers hier eens lezen. En dit is waarlijk niet het enige gedeelte van het woord van God. Waar de Heere laat weten dat de vrucht van zijn werk, hier op aarde al, en straks in de hemel in volmaaktheid, blijdschap is. Zeker, er is ook zuchten en klagen. Vanavond zullen we de tweede zaligspreking beluisteren. Zalig zijn die treuren. Dat is er ook. Maar dat is niet alles. En dat is niet alleen. Er is klagen en er is ook veel te klagen. Het leven is niet makkelijk. Je moet maar eens in een situatie terechtkomen dat de dood een eind aan je plannen maakt. Dat de dood een eind aan je huwelijk maakt. Dat de dood je kind wegneemt. Je moet maar eens meemaken dat er grote zorgen in je leven komen. En dat je echt helemaal niet meer in staat bent en in de stemming bent om blij te zijn. En dat je misschien wel vreest, ik kan nooit meer echt blij zijn. Maar in de geestelijke zin van het woord geeft de Heere toch ook te beleven blijdschap en verheuging in God. Wat is dat voor blijdschap? Ten diepste is het dit, gemeente. Dan ben je blij met God. Ja, dan ben je blij met God. Dat hij er is. En dat hij is zoals hij is. Vol van genade en barmhartigheid. Dat hij is zoals hij is. Zoals hij zich hier openbaart. De bezoeker van zijn kudde. De brenger van het heil. De God en Vader van Jezus Christus. Blijdschap in de Heere, dat is blijdschap om God. En om wat hij zegt, en om wat hij doet, en om wat hij werkt. Oh ja, een mens kan ook wel eens in de knoop zitten. Een mens kan ook wel eens een twist met de Heere hebben. Een mens kan ook wel eens heel vol met vragen zitten. En het niet meer weten. Gods weg is in de zee en zijn voetstappen worden niet bekend. Dat is ook zo. Vind je ook in de schrift terug. Maar de Heere weet hoe hij zijn volk daar weer doorheen leidt. En hoe hij ze brengt op de plek waar ze toch geen vragen meer overhouden, maar waar hun ziel als het ware wegsmelt in de goedertierenheid en in de liefde van de Heere. En als hij ze houvast geeft aan deze of dergelijke belofte, dan kan God geen kwaad meer bij hen doen. Dan kunnen ze God nooit meer van onrecht verdenken en van onbillijkheid. Dan kunnen ze alleen maar zeggen, de Heere is goed en recht. Daarom, en ik heb het zelf ondervonden, zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen het recht leren. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Nee, niet ongegrond. En niet zomaar leeg. Niet zoals de wereld blijdschap heeft. Het is geen blijdschap. Niet zoals de wereld vreugde bedrijft. Het is geen vreugde. Maar verheugd in God. En dan ook nog maar weer hier de vraag. Weten we daarvan? Heb je dat wel eens tegen de Heere gezegd? Zo uit de volheid van het gemoed. Dat mag je best eens een keer zeggen. Als lijden kan. Heer, ik ben zo blij met u. Ik ben zo blij met uw woord. Ik ben zo blij met de openbaring van uw genade. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Ik ben zo blij met het offer dat u bracht. Verheugd in God. Is God het niet waard om geprezen te worden? Heeft hij er niet alles aan gedaan om zo'n gevallen Adamskind weer op te zoeken en in te zetten en tot zijn eigendom te maken? Begrijpt u dat de hemel de plaats van de volmaakte blijdschap is? Amen. We zingen Psalm 107, het vierde vers. Samen danken. Genadige God, wij danken u ook voor dit woord van Zacharia, het woord dat door de Geest hem ingegeven was en dat hij heeft mogen neerschrijven en dat onder uw bijzondere zorg de eeuwen door bewaard gebleven is en vanmorgen een stuk onderwijs voor ons mocht bevatten, een stuk evangelie. Heren, waar het nu op aankomt, is dat de dingen ook worden toegepast. Dat wat van u gezegd werd, Heer, ook in ons leven gebeurt. En dat we er weet van hebben en dat we er zo deel aan krijgen. Dat het geen woorden blijven, geen theorie, geen belofte, maar dat het vervuld gaat worden in ons leven. En dat we er zo ook deel aan krijgen. Ten slotte ook aan die blijdschap, aan die vreugde in God. Heren, laten we u, voordat we van hier gaan, mogen bidden om de toepassende werking van uw Heilige Geest. En laten de bestredenen die in zichzelf zo zwak en zo machteloos zijn, er moed uit mogen grijpen. En laat een arme zondaar hier kracht uit mogen putten. En laat een verloren mensenkind weet mogen hebben en ontvangen van het heil dat gij bereikt. En van die zaligmaker die gij geschonken hebt. En van de vergiffenis van zonde die in hem te verkrijgen is. En leven we nog voor eigen rekening, heren? Zijn we nog mensen die bij deze dingen geen belang denken te hebben? Mensen die om deze dingen zich ook niet druk maken. Toon ons dan door uw woord en door uw geest op een onwederstandelijke manier de leegheid en de armoede van zo'n leven aan. En laat het voor het eerst dan eens een keer zo mogen worden, heren, dat wij dit heil dat gij voor al degenen die u vrezen bereid hebt, mogen gaan nodig krijgen. Dat we het er niet meer zonder durven doen. En dan zult u bewijzen dat u een hoorder bent. Dat hoorden we ook. U beloofde ook dat u ze verhoren zou. Mensen die tot u roepen. En die het heil in Christus zo nodig kregen. Heere, gedenk ons verder deze dag. Breng ons vanavond ook nog weer samen. En laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen op Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. En wat daar verder dan volgt. 85 vers 1. Thank you. Zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.